Welkom bij deze studie over vrouwen. Deze studie die is nodig omdat in veel kerken vrouwen nog steeds niet gelijkwaardig behandeld worden. En in sommige kerken kunnen vrouwen niet preken of het avondmaal bedienen of oudste zijn. Maar het gaat niet alleen om wat vrouwen wel mogen en niet mogen in de kerk, maar ook om hun plek in het gezin, in het huwelijk. Regelmatig zie je nog de insteek dat mannen de leider zijn, het hoofd en de eindverantwoordelijkheid hebben en daardoor ook een veel zwaarwegender stempel drukken op het huwelijk en op het gezin dan wat de vrouw daarover te zeggen heeft. In de samenleving is eigenlijk de afgelopen jaren wel steeds meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen gekomen. Er is wel bewustzijn gegroeid dat vrouwen evenveel rechten en waarden hebben als mannen, dat wordt wel normaal gevonden. Maar tegelijkertijd zie je dat het ook nog niet zo is zoals het zou moeten zijn. Want als we er bewust over nadenken, dan vinden we dat wel normaal, dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers over salariering, dan zie je dat vrouwen nog steeds vaak minder betaald krijgen. Of dat het voor vrouwen met sollicitatieprocedures soms lastiger is om een baan te krijgen. Maar kijk ook eens naar videoclips en soaps, reclames, de bushokjes. Wat voor een beeld wordt er geschetst van vrouwen? Hoe vaak zien we langs de weg wel niet afbeeldingen van vrouwen die in ondergoed staan te poseren en worden gepresenteerd als lustobject? Of luister eens gewoon op het werk bij de koffieautomaat wat er gezegd wordt. En soms is dat grappig bedoeld. Nou, het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Het lijkt allemaal grappig en onschuldig. Maar het is wel humor ten koste van de ander, ten koste van de vrouw. En de wortel is vaak slecht. Ik wil helemaal niet een droogkloot zijn die helemaal niet tegen grapjes kan of zo. Maar ik heb wel ontdekt dat vaak grapjes gemaakt worden toch met een kern van waarheid, een overtuiging die daarachter zit, die dan een beetje lacherig gebracht wordt, maar waar wel meer achter zit dan de grap alleen. In de kerken zie je eigenlijk dat er verschillende visies zijn over de plek van vrouwen. De een vindt dat vrouwen prima voorganger of dominee kunnen zijn, maar de ander vindt dat vrouwen voornamelijk zwijgzaam moeten volgen. Want wordt er dan gezegd, vrouwen zijn wel gelijkwaardig, maar wel anders dan mannen. Hè? We zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. En bovendien, de man is het hoofd van de vrouw. Nou, waar je eigenlijk ziet dat in de samenleving de groeiende gelijkheid steeds meer toeneemt, dat dat steeds meer uitgedragen wordt in de samenleving, is de positie van christenen eigenlijk vrij vaag hierover. En ik denk juist dat we als christenen voorop zouden moeten lopen en een voorbeeld voor de rest zouden moeten zijn als het gaat om recht doen aan elkaar. De reden dat dit bij veel christenen toch onduidelijk is, dat er niet een eenduidige lijn ingetrokken wordt, die ligt voornamelijk in een aantal probleemteksten in de Bijbel. Ik noem ze maar even probleemteksten, omdat het de teksten zijn waarin de Bijbel beperkingen op lijkt te leggen aan vrouwen. En nou, als we dat weten, dan vind ik het ook belangrijk om te noemen dat het heel goed is en dat ik er veel respect voor heb, dat we als mensen God willen gehoorzamen en de Bijbel daarin als gezaghebbend zien. Dus daar wil ik ook zeker niet aan afdoen. Ik denk dat het een gezamenlijk uitgangspunt is en het is echt niet mijn insteek om mijn eigen overtuiging maar te volgen en dat wat ik zelf vind, dat dat belangrijker is dan wat God me leert. Maar ik denk wel dat er een aantal misverstanden zijn die om opheldering vragen. Dus dat is eventjes de intro voor deze studie. Ik heb hem met name toch gericht op mannen die nieuwsgierig zijn naar hoe het nou zit met die verzen in de Bijbel. En dat het misschien zeg je van, maar dat is zoals het hoort en niet anders. Nou, dan hoop ik dat deze studie je uitdaagt om daarin een nieuw perspectief te krijgen. Maar misschien zeg je wel van, ik heb moeite met die teksten, want het druist in tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Nou, dan hoop ik dat deze studie je helpt om een meer gefundeerde mening daarover te vormen. Maar tegelijkertijd zeg ik erbij, deze studie is echt niet alleen voor mannen, maar juist ook voor vrouwen, omdat ik merk dat vrouwen ook hun gedachten moeten vernieuwen over wie ze zijn. En daarin zicht moeten krijgen op hun waarden. En zicht moeten krijgen op hoe God naar ze kijkt. En ook op het karakter van God. Een tijdje geleden hoorde ik eens een vrouw zeggen dat ze soms vroeg om haar man te bidden, omdat ze geloofde dat zijn gebed krachtiger was, want hij is het hoofd van het gezin, hij is de priester van het gezin. Ja, dat geeft al heel veel weer van de implicaties die het heeft, hoe je naar vrouwen kijkt. Het is dus belangrijk om te weten tot welke relatie je bent uitgenodigd en in welke vrijheid God je heeft gesteld om volledig te kunnen functioneren in zijn koninkrijk en om ook te weten wie je bent en om je waarde te kennen. Maar het is niet alleen om de waarde van vrouwen, maar het gaat ook om mannen, want mannen die kunnen het niet alleen. Ik heb heel vaak gezien dat mannen gebukt gaan onder de zware verantwoordelijkheid van het leiding moeten geven, zowel geestelijk als praktisch. En als je denkt van, ja, maar dit is de taak van mannen en vrouwen, die hebben een andere rol, maar wij moeten dit doen. Ja, dan lopen we onszelf voorbij. En we hebben niet alleen het aantal mogelijke mensen voor leidinggevende posities ingeperkt, waardoor we het dus dan met minder mensen moeten doen. Als we vrouwen buitensluiten, ja, dan blijven er minder mensen over die een bepaalde positie kunnen invullen. Maar er zijn ook regelmatig toch nog mensen, mannen die zitten, en ook vrouwen. Er zitten ook vrouwen die op een plek die niet geschikt is. Maar er zijn ook mannen die op een positie zitten waar ze niet geschikt voor zijn. En dan heb je het soms ook gewoon nodig dat je de verrijkende, verfrissende invalshoek hebt van een vrouw. Dat bijdraagt, dat toevoegt. Want we zijn niet gelijk. Mannen hebben andere kwaliteiten dan vrouwen. En we hebben elkaar heel hard nodig. Dus het is absoluut niet mijn bedoeling om te zeggen van, oh, we zijn allemaal hetzelfde. Nee, helemaal niet. Nee, het is juist mijn bedoeling om te zeggen van, hey, we zijn verschillend en omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig en moeten we ervoor waken dat we als mannen het niet alleen doen en dat we ook niet vrouwen minder tot hun recht laten komen. Nou, ik noemde net al eventjes de probleemteksten. Een aantal die ik daarvan noem, om je een indruk te geven van, hey, waar praten we over? Dat is 1 Korinthe 14 vers 34, daar staat dat vrouwen in de gemeente moeten zwijgen. In 1 Korinthe 11 vers 3, daar staat dat de man het hoofd is van de vrouw. En in 1 Timotheus 2 vers 12, daar staat dat Paulus niet toestaat aan een vrouw om onderwijs te geven. Nou, deze teksten die gaan we behandelen. Daar gaan we naar kijken van wat bedoelt Paulus met deze teksten, wat staat er precies. Maar ik wil toch naar meer kijken dan alleen dat, want we zouden tekort doen aan de Bijbel als we een thema over vrouwen behandelen en we kijken alleen naar deze drie gedeelten, beperkingen, zonder het in de context te plaatsen van het grotere geheel van de Bijbel. We zouden dan eigenlijk een heel belangrijke boodschap van de Bijbel missen. En je zou zelfs kunnen zeggen, ja, daar is er eigenlijk niet wat op te lossen, want er staat wat er staat en dan moeten we het zo doen. Maar juist als we naar de grotere context van de Bijbel kijken, ja, dan zien we dat er wel een frictie is en een spanning die we moeten oplossen. In het Oude Testament, daar lezen we over hoe God Deborah gebruikte als leidster. Zij was een wijze vrouw en ze gaf leiding aan het volk Israël. De profeet Joël profeteert al over dat zonen en dochters zullen profeteren in de laatste dagen. En in Romeinen 16, daar zien we iets over Febe. Ze had een belangrijke rol in de vroege gemeente. En Paulus roemt de oma en moeder van Timotheus om hoe zij Timotheus hebben onderwezen in het geloof. Dus ik noem zo al een aantal voorbeelden van hoe vrouwen voorkomen in de Bijbel. En als je deze voorbeelden hoort en je zegt van, hey, een vrouw mag geen leiding geven en mag niet onderwijzen en een vrouw moet stil zijn, dan moeten we dus kijken van, hey, is er ergens iets wat niet klopt, want dat is met elkaar in strijd. En dan moeten we kijken, wat bedoelt God precies tot ons te zeggen? Soms dan zeggen mensen wel van, ja, maar God kan uitzonderingen maken. Als de situatie het noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld in de zending of als er geen mannen beschikbaar zijn. Maar tegelijkertijd, ja, moeten we ons afvragen van, ja, maar is God dan zo inconsequent dat hij vrouwen buitensluit, maar als er geen mannen beschikbaar zijn, dat vrouwen dan wel goed genoeg zijn? Over het algemeen, de mensen die dit onderwijzen, die vertellen ook een evangelie waarbij Jezus moest sterven omdat God wel wilde vergeven, maar niet anders kon dan het bloed van zijn zoon te eisen omdat hij niet tegen zijn eigen rechtvaardigheid in kon gaan. Dus dat is inconsequent. Ik onderschrijf een andere uitleg van het evangelie, verwijs ik voor naar de studie op onze site. Maar voor nu wil ik voornamelijk duidelijk maken van, hey, we moeten daar niet inconsequent mee omgaan. We moeten gewoon de spanning die daar is, die moeten we serieus nemen. En als we de Bijbel serieus nemen als gezaghebbend voor ons leven, dan moeten we ook de volledige boodschap van de Bijbel over vrouwen te volle onderzoeken en begrijpen. En om de Bijbel goed te begrijpen is belangrijk dat we kennis gaan opdoen over de cultuur waarin de Bijbel geschreven is en aan wie de Bijbel is gericht. Als we dan kijken naar de cultuur, dan gaan we eerst even kijken naar hoe is het nu, maar ook hoe was het toen de Bijbel geschreven werd, toen de brieven van Paulus geschreven werden, ongeveer 2000 jaar geleden. En van daaruit gaan we ook kijken, maar we hebben nu een beeld van de cultuur. Hoe ging Jezus met vrouwen om? Wat blijkt er verder uit de brieven van Paulus over hoe hij dacht over vrouwen? En van daaruit gaan we ook naar de probleemteksten kijken. Dus laten we nu eerst beginnen met het stuk over de cultuur. En sommige mensen die schrikken nogal bij de gedachte te zeggen dat je het in de cultuur moet plaatsen. Want er zit soms een stukje angst dat je dan de Bijbel geen recht meer doet. Omdat je dan zeg maar de Bijbel kan interpreteren op je eigen manier. En alles wat je niet bevalt, zeg je ja, dat was voor die cultuur toen. Dat was cultuurgebonden. Nou, laat ik duidelijk zijn dat zeker niet is wat ik doe. Want ik geloof dat de Bijbel gewoon waarde en betekenis en gezag heeft in het hier en nu. Maar dat betekent niet dat de Bijbel niet cultuurgebonden is. Want we kunnen de Bijbel alleen ten volle begrijpen wat het nu tot ons te zeggen heeft, als we weten wat het tot de mensen toen te zeggen had. Als we die culturele context weglaten, dan ontstaat denk ik juist het gevaar dat we onze eigen overtuiging in de Bijbel leggen. Dat we de Bijbel lezen met de bril zoals we dat gewend zijn vanuit onze cultuur. Terwijl we de Bijbel pas echt goed kunnen begrijpen als we zien van hoe was de Bijbel toen bedoeld. En stel je voor dat ik je nu zou zeggen, en het is belangrijk dat je als christen, dat je correct leeft, dat je vriendelijk bent, dat je hoffelijk bent, dat je ook in het verkeer geduldig bent, hoffelijk. Dat je niet gaat bumperkleven, niet gaat rechts inhalen, maar dat je daarin een voorbeeld bent in je gedrag. Nou, dan heb ik wat praktische aanwijzingen genoemd, die bijbels zijn over geduld en hoffelijkheid. En die waarden, die zijn belangrijk. Maar als je het zou vertellen aan iemand in Engeland of Australië, die zou wel rechts moeten inhalen. Als ik dan zou zeggen, ja, maar als christen moet je niet rechts inhalen, ja, dan sla je volledig de plank mis, want het gaat juist om de achterliggende waarden van geduld, hoffelijkheid, het houden aan de regels. En als ik dan zeg, van ja, maar haal rechts in, dan weet iedereen in Nederland dat je rustig moet wachten en iemand niet rechts voorbij gaat, maar in Engeland ligt dat net even anders. Nou, dat even als voorbeeld, dat we als we de Bijbel willen begrijpen, dan moeten we een flink cultuurverschil in 2000 jaar of meer overbruggen. En dat maakt de vertaalslag niet altijd zo eenvoudig. Nou, daarom is het goed om te gaan kijken, hoe was de cultuur toen? Lange tijd hebben mannen de Bijbel uitgelegd. En het zijn mannen geweest die hebben onderwezen. Mannen hebben het beleid van de kerk bepaald. En wanneer een groep zichzelf een exclusief recht toe-eigent en daarin over een andere groep besluiten neemt en rechten ontzegt, is dat onderdrukking. En dat is eigenlijk wat lange tijd in de kerk gebeurd is. Nu gaat dat veel beter. Ik zei trouwens dat ik ging naar het toen, maar ik begin even bij het nu. Ik was even in de war. Nu gaat het wel veel beter. En want in steeds meer kerken hebben vrouwen dezelfde rechten en plichten als mannen. Maar we zijn er nog lang niet. Ik noemde al eventjes over de posities die vrouwen al dan niet in een kerk kunnen innemen als spreker of voorganger of oudste. Echtparen zeggen ook vaak, als het gaat om het huwelijks- en gezinsleven, ja, we overleggen samen, maar als we ergens anders een andere mening over hebben, dan beslist de man, want hij is het hoofd van het gezin. Dus met andere woorden, we overleggen wel, maar de stem van de man weegt het zwaarst. Nou, regelmatig wordt daarbij het argument gehanteerd dat als de Bijbelse boodschap over wat vrouwen wel en niet mogen onzeker is, dan is het meest veilig om vrouwen deze dingen te ontzeggen, want dan gaan we tenminste niet tegen Gods regels in. Maar ik wil laten zien dat dat geen veilige keuze is. Want Jezus zegt namelijk ook, de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. En hoe veilig is het dan om de helft van de arbeiders gedeeltelijk uit te schakelen door te zeggen van nou, we kiezen wel voor de veilige, tussen aanhalingstekens, voor de veilige optie om vrouwen dat dan niet te laten doen. Wat zijn de gevolgen voor de oogst? En is het dan wel recht om zo met vrouwen om te gaan? In mijn ogen is dat niet rechtvaardig, maar dat is wettisch. En het is niet de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd. Nou, je hoort duidelijk dat ik vind dat er in de huidige cultuur, in de kerkelijke cultuur, nog wel wat winst te behalen is. Omdat ik zie dat er gewoon nog, dat vrouwen zich niet hetzelfde in de samenleving en in de kerk kunnen bewegen als mannen. Laten we nu gaan kijken naar de Griekse en Romeinse cultuur van ongeveer 2000 jaar terug en wat meer. En daarbij is niet mijn bedoeling om heel grondig te zeggen van, hey, zo zijn de invloedssferen geweest. Maar ik wil wel eigenlijk voornamelijk citaten voorlezen van bekende schrijvers, toneelstukschrijvers, filosofen. En daaruit zal je vanzelf een beeld krijgen van, hey, hoe dacht men over vrouwen, hoe ging men met vrouwen om? Allereerst gaan we naar de Grieken. En daar heb je Hesiodus en die beschrijft in de Theogonie hoe de vrouw als straf voor de man geschreven is. En dat is dus dat verhaal over de doos van Pandora, dat is wat het eigenlijk betekent. Pandora is, zo schrijft Hesiodus, een mooi kwaad, niet te weerstaan door mannen. Vanuit haar ontspruit het geslacht der vrouwen, het dodelijke ras dat leeft onder sterfelijke mannen tot hun grootste ellende. Een ander citaat van Simonides, want Zeus ontwierp dit, dat is dan dus de vrouw, Zeus ontwierp dit als het grootste van alle kwaden en bond ons eraan vast met onbreekbare boeien. Homerus, een van de bekendste en grootste klassieke schrijvers, beschrijft in de Ilias hoe vrouwen de oorzaak zijn van conflict en vrouwen zijn in zijn werk eigenlijk voornamelijk een bezit. En niet zomaar een bezit, maar een bezit dat tot verdeeldheid leidt. Hij laat zelfs ook een van zijn karakters zeggen, gij zijt niet beter dan een vrouw. Plato is natuurlijk een bekende naam, een groot filosoof met ontzettend veel invloed, die nu vandaag de dag nog steeds te merken is. En Plato die schrijft, de als mannen verwekte schepselen die lafhartig bleken te zijn en hun leven verspeelden in slechtheid, werden bij hun tweede incarnatie getransformeerd tot vrouwen. Op deze manier zijn vrouwen en het hele vrouwelijke geslacht ontstaan. Nou, als je bedenkt dus hoe groot de invloed van Plato is geweest op de geschiedenis en ons denken nu, dan is het best wel schokkend om te zien hoe hij over vrouwen dacht. En Aristoteles, ook niet de minste, die noemt de vrouw in zijn werk over het ontstaan van de dieren, daar noemt hij de vrouw een monster, misvormde man en een misvorming die ontstaat in de natuurlijke gang van zaken. Hij schrijft, het vrouwelijke geslacht is veel kwaadaardiger dan het mannelijke, vrijpostiger en minder moedig. Vrouwen en de vrouwelijke dieren die wij fokken zijn duidelijk zo. De mannen zijn in alle aspecten het tegenovergestelde, hun natuur is een klasse moediger en eerlijker, dat van de vrouwtjes laffer en minder eerlijk. De man is van nature superieur en de vrouw inferieur. De man heerser en de vrouw ondergeschikte. Nou, bovendien adviseerde Aristoteles nog gescheiden te zijn van het vrouwelijke, want dat is beter en goddelijker. Ik ga je meenemen naar een volgende schrijver, Aristophanes, die schrijft in Lysistrata, vrouwen zijn een schaamteloos gezelschap, de meest verdorven schepselen die er zijn. En dan is er nog Aeschylus, die laat een karakter van hem zeggen, ik zou er niet voor kiezen om met het vrouwelijke geslacht te leven, nog in slechte tijden, nog in tijden van welkome vrede. En het koor in Orestes, dat is een tragedie van Euripides. Euripides, lastig al die namen, ingewikkeld. Maar die zegt, het koor zingt daar, vrouwen werden geboren om de levens van mannen te bederven. En Pericles en Thucydides zeiden dat de vrouwen binnenshuis opgesloten moesten worden. En dat leidde ertoe dat vrouwen leefden in afzondering in vrouwenkwartiers en zelden samen konden eten met het gezin. Vrouwen hadden niet meer rechten dan slaven en bovendien kregen ze geen onderwijs. Nou, dat is een belangrijke om te onthouden, dat vrouwen niet meer rechten hadden dan slaven en geen onderwijs kregen. Want daar komen we nog uitgebreid op terug zometeen. Nou, als dit nog niet schokkend genoeg is wat de Grieken zeiden over vrouwen, dan gaan we nu naar de Romeinen toe. Want de waarden en de overtuigingen van de Grieken die leefden voort bij de Romeinen. En het huwelijk werd zo een verplichting die vaak eigenlijk met tegenzin werd vervuld. Het was eigenlijk zelfs zo dat mannen aangemoedigd moesten worden om ook met hun vrouw naar bed te gaan. Want ja, dat werd eigenlijk gezien als iets minder waardigs om met een vrouw gemeenschap te hebben. Ovidius die schreef: als u wijs bent, bedrieg vrouwen altijd. Bedrieg de bedriegers. Zij zijn eerst en vooral een onrechtvaardige soort. Nou, dat uitte zich, dat men zo over dacht, uitte men ook in het feit dat vrouwen vaak geen eigen naam kregen. Dus zussen konden bijvoorbeeld allemaal dezelfde naam hebben. Zoals Julia 1, Julia 2. Nee, net zoals dat nu bij koeien dus zou gebeuren. Cato de censor die schreef voor: als u uw vrouw betrapt op overspel, dan kunt u haar straffeloos doden. Zij echter mag het niet eens wagen u met een vinger aan te raken als u overspel pleegt, want zo is de wet. Nou, dit even als illustratie van hoe er duidelijk met twee maten gemeten werd. Er is ook een brief gevonden van een onbekend iemand, Hilarion. Maar die schreef een brief vanuit Alexandrië aan zijn hoogzwangere vrouw en hij schrijft: als je een nakomeling voortbrengt en het is een jongen, laat hem leven. Als het een meisje is, leg haar te vondeling. Nou, ik heb een kleine selectie gemaakt van wat citaten die een indruk geven van het vrouwbeeld bij de Grieken en de Romeinen. En ik neem aan dat dit ver van je af staat, dat je denkt van hoe is het mogelijk dat mensen zo naar vrouwen hebben gekeken en zo met vrouwen zijn omgegaan. Maar het is belangrijk om dit beeld te hebben, dat dit de cultuur was en het gedachtegoed wat heerste toen Paulus zijn brieven schreef en toen Jezus op aarde liep. Laten we dan nu gaan kijken naar de Bijbelse boodschappen. Wat zegt de Bijbel over mannen en vrouwen? En ik wil met jullie beginnen in Genesis. Want de boodschap over het ontstaan van de mensheid is natuurlijk heel negatief als je kijkt naar het verhaal van Pandora. Hè. Dat is een scheppingsverhaal en dan de doos van Pandora waaruit het slecht komt, waar de vrouw uitkomt. De vrouw als straf voor de man. Maar Genesis laat een heel ander geluid horen. In Genesis 1 vers 27 lezen we hoe God de mens schiep naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Dus zowel de man als vrouw is geschapen naar het beeld van God. Een belangrijke wortel van vrouwenhaat wordt dus met deze waarheid weggetrokken. Want God schiep de mens naar zijn beeld. Niet alleen de man, maar de mens was mannelijk en vrouwelijk. Dus als God dan de mens mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld heeft geschapen, dan zegt hij ook: het is heel goed. Het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2, dat geeft een iets andere weergave. Maar ook daar is heel mooi de waarde van vrouwen zichtbaar. Want in Genesis 2 vers 22, daar zien we hoe Eva werd gevormd uit de rib van Adam. Ofwel, wat de boodschap is van het verhaal, man en vrouw zijn dezelfde soort, ze komen uit elkaar voort. En Adam zegt notabene: dit is vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. En dus niets impliceert hier dat Eva minder waard is dan Adam. En in tegendeel, ze zijn van hetzelfde vlees en bloed. En in vers 24 staat dan ook dat man en vrouw één zullen zijn. Dat is een heel ander geluid dan in de scheppingsverhalen vanuit de klassieke oudheid. Waar ja, eigenlijk gezegd werd dat vrouwen juist een andere oorsprong hadden. Sommige mensen die zeggen toch dat er aanleiding is om te geloven dat er een hiërarchie is tussen man en vrouw, want God maakte de vrouw als hulp voor de man. En dat vers is een aanleiding geweest voor heel veel mannen om dan maar te denken dat een vrouw een soort slaaf is die hun op alle momenten en allerlei verschillende manieren ten dienste moet staan. Die mooi het huishouden voor hem doet, die zijn kinderen grootbrengt, die allerlei praktische dingen voor hem doet, hard werkt. Je ziet het in Afrika nog steeds, dat vrouwen en werken en boodschappen doen en het huishouden en de kinderen, in ieder geval de armere groeperingen, en dat de mannen dan onder de boom zitten, hun tijd uit te zitten en met elkaar zitten te kletsen, weet ik wat. Ja, want de vrouw is dan de hulp, zeg maar. Nou, dat is absoluut niet wat bedoeld wordt met het woord hulp. Het woord hulp dat hier gebruikt wordt, in het Hebreeuws is dat het ezer. Het wordt vaker in de Bijbel gebruikt. En als het wordt gebruikt, dan wordt het bijvoorbeeld gebruikt in de psalmen, in psalm 54 vers 6. Daar staat, God is mijn helper. Nou, daar wordt dit woord gebruikt. Nou, bij dit vers, daar begrijp je wel, dat als we zeggen dat God onze helper is, dat onze hulp is in de naam van de Heer. Ja, dan weten we dat God niet onze slaaf is, die ons alle makkelijke of alle lastige taken uit handen neemt, zodat wij het een beetje makkelijker hebben. Nee, we weten allemaal dat God boven ons staat. Hij is onze God. En die hulp, die ezer, is dus zeker niet iemand die minder belangrijk is. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, daar wordt het woord prostatis gebruikt. En prostatis, dat stond voor dienend leiderschap. En het werd zelfs gebruikt voor de keizer. De keizer was de prostatis. Nou, dat laat al zien dat we die tekst uit Genesis, dat de vrouw de hulp is voor de man, nooit mogen lezen als dat de vrouw minderwaardig is of zomaar alleen ten dienste van de man staat voor zijn gemak en welbevinden. Want je kunt je afvragen aan wie je hulp vraagt als je ergens niet uitkomt. Vaak is dat aan iemand die ergens meer vanaf weet of ergens beter in is dan jij. Dus als er al sprake zou zijn van hiërarchie bij het woord hulp, dan zou dat betekenen dat de vrouw bovenaan de man staat. Boven de man staat. Maar ja, dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling van de tekst. Maar ik geloof wel dat de tekst heel duidelijk onderstreept wat de waarde van de vrouw is, in tegenstelling tot de andere scheppingsverhalen die eronder deden. En ter aanvulling wil ik ook nog noemen dat in Genesis 3 zowel Adam als Eva zich schijnbaar eenvoudig laten verleiden. Het kwaad dus komt dus niet uit of door de vrouw. In het verhaal uit Genesis komt het kwaad van de slang. Het is de slang die Eva verleidt. En Eva die trapt daar makkelijk in. Maar ook Adam gaat daar net zo makkelijk in mee als Eva vervolgens die vrucht aan Adam aanbiedt. Dus beide stinken heel makkelijk in die verleiding. En beide schuiven vervolgens ook de schuld af op een ander. Dus er is eigenlijk heel duidelijk sprake van een gezamenlijke zonde en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nou, als je dit hoort over het verhaal in Genesis, dan zou je denken dat bij de Joden een veel positiever vrouwbeeld was dan bij de omliggende landen. En deels was dat ook zo. Veel goede, oprechte Joden gingen heel anders met hun slaven om en heel anders met hun vrouwen om dan in andere landen, in andere culturen. Maar tegelijkertijd hadden heel veel Joden zich toch nog weer laten beïnvloeden door de omliggende volken. En zijn er toch ook bij de Joodse rabbijnen leerstellingen ontstaan die echt heel kwalijk zijn. Als we kijken naar de Mishnah, dat is een soort toelichting op de Torah, de mondelinge leer. Dus dat is dan niet echt de wet, maar meer de mondelinge overdracht en toelichting op de wet. Daar staan ook veel wetten in die voor vrouwen heel beperkend zijn. En die Mishnah die had niet het gezag als de Torah, maar de invloed was wel groot. En het was een soort hulpmiddel om de Torah goed te begrijpen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat er veel regels in de Mishnah staan die niet in de Torah zijn terug te vinden. En de wetten over vrouwen die, zijn daar een voorbeeld van. En dat dezelfde beperkingen niet golden voor mannen, dat laat dan dus ook de ongelijkheid zien die ook in de Joodse cultuur geslopen was bij de rabbijnen. Een voorbeeld noem ik je uit, ook uit The Testament of Reuben. Daar staat in hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. Want kwaadaardig zijn de vrouwen, mijn kinderen. De engel van de Heer vertelde me en onderwees me dat de vrouwen gevoeliger zijn voor overspel dan mannen. En er is een rabbijn, M. Horayot, die zegt: een man in levensgevaar moet eerder worden gered dan een vrouw. En wat vind je van de uitspraak van B. Sanhedrin? Wee hem die vrouwelijke kinderen heeft. Een dochter is als een valstrik voor haar vader. Nou, zo zijn er nog wel meerdere zinsneden te vinden die je doen beseffen dat vrouwen niet veel waard waren in de ogen van mannen. Zoals: vrouwen zijn gulzig, vrouwen hebben een labiel temperament. Vergeleken met Adam was Eva als een aap ten opzichte van een mens. Ja, dat zijn echt weerzinwekkende uitspraken. Zeker als je bedenkt dat Adam uitriep: eindelijk, dit is vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Dit is iemand zoals ik. Maar goed, deze overtuigingen die zorgden er wel voor dat vrouwen geen onderwijs kregen in de Torah. De Jeruzalemse Talmud die schrijft voor: laat de woorden van de Torah desnoods in vuur vergaan, maar laat ze niet aan vrouwen worden overgedragen. En hoe schokkend is het dus dat als je bedenkt dat men het heel belangrijk vond om de Torah te kennen, omdat je daarmee ook God leerde kennen, en dat men dat zo belangrijk vond en dan juist dat aan vrouwen weerhoudt en onthoudt. In de tijd van Jezus stond in Jeruzalem de door Herodes gebouwde tempel. En in die tempel was een scheiding gemaakt tussen dat gedeelte waar de mannen mochten komen en waar de vrouwen mochten komen. Nou, die scheiding die was er nog niet in het origineel van Salomo. Maar dat is er dus wel gekomen toen die door Herodes is gebouwd. En ook dat is een manier dus waarop vrouwen werden afgehouden van volledige deelname aan de tempelactiviteiten. De Joodse schrijver Philo die vermengde het gedachtegoed van Aristoteles met het Joodse gedachtegoed. Hij schreef: vrouwen zijn zwakker, valser. Het ontbreekt hen aan verstand. De man is volmaakter dan de vrouw. Nou, tot slot, het apocryfe boek Jezus Sirach staat in hoofdstuk 42, vers 12 tot 14. De boosheid van een man is beter dan een vrouw die goed doet. Een vrouw is het die schande en oneer brengt. Nou, tot zover het gedeelte over de cultuur. Ik hoop dat het je een indruk geeft van de grote afstand die we moeten overbruggen als we de Bijbel lezen. Dat het dus echt belangrijk is om te gaan beseffen van: hé, het gedachtegoed toen, dat is zo in strijd met het gedachtegoed wat we nu hebben. Dus moeten we ook met een andere bril de woorden gaan lezen die in de Bijbel staan opgetekend. Nou, daar wil ik met jullie in het volgende gedeelte naar kijken. Dan gaan we zien hoe Jezus omging met vrouwen, wat hij daarover leerde en hoe Paulus dat deed. Dus in deel 2 meer hierover.